maar uitdrukken dat wat geschapen is. En daarbovenuit kunnen we ons niks voorstellen. Maar dan wordt er gezegd van God en van Jezus dat hij ver boven de hemelen is. Ik kan dat niet duidelijk maken, straks. Ik moet u dadelijk zeggen, God is als schepper buiten zijn schepping. En in zijn schepping aan het werk. En misschien dat u dat nog niet van me meeneemt. Maar dat is toch logisch? Als God schepper is, dan is hij niet onderhevig of gebonden aan zijn eigen maaksel. Maar zijn maaksel is in zijn hand. Hij is daar ver bovenuit. Daar hebben ze een moeilijk woord voor. En toch moet je dat woord kennen, want anders, zonder moeilijke woorden, heb je nooit geen toegang tot bepaalde literatuur. Maar dat heet, God transcendeert alles, overstijgt, altijd groter, altijd heerlijker, nooit te vatten. Als je denkt, en nou heb ik God op de juiste manier onder woorden gebracht, dan is hij er gelijk tussenuit. En is hij er bovenuit. Want anders was hij verkleind tot zijnde een schepsel. Maar God overstijgt alles. Dat kan ik me niet voorstellen. Daarom ben ik schepsel. Ik ben beperkt. Bij mij moet alles een begin hebben. Bij u ook. Want u bent ook een schepsel. En bij ons heeft alles een eind. En iets zonder begin kan ik niet bedenken. Doe dat nou maar niet, want je krijgt hoofdpijn. Want het gaat niet. God was, zegt de Bijbel. Nou, hoe is die dan ontstaan? Dat kan ik niet begrijpen. En Einstein kan dat ook niet begrijpen. En daarom spreekt de Bijbel daar niet over. En daarom zal het zien van hem in zijn heerlijkheid, in dat licht, bedoel ik niet God als beeld tegenover je, maar God in de ander, in volkomenheid, in volmaaktheid. Dat zal zo'n verbijstering voor ons zijn, want wij hebben dat nooit kunnen bevatten. En dan doet hij de laatste sluiers weg. En dan kennen we volkomen. En zijn we volkomen gekend. Dan zijn wij daar waar hij is. Niet in de hemel. Maar in het ontoegankelijke licht. Daar waar God woont. Die alleen onsterfelijkheid bezit. En alle anderen zijn stervelingen. En we hebben de opstanding nodig om die onsterfelijkheid aan te doen. En zullen dan, omdat we een uitgeroepen schare zijn, het lichaam van Christus daar zijn waar Christus is. In het ontoegankelijke licht. Ver boven de hemelen doorgegaan. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Naar de volk. Ja. Ik wou haast een dubbel woord zeggen, want mensenwoorden komen hier tekort. Ik kan het u toch niet beschrijven. Maar naar de volmaaktheid. Dat Duitse woord, vervolstendigd. Gecompleet geworden. Tot het doel gekomen. Ver boven alles uit. Hoe groot is dat dan? En hoe heet dat dan? Als het een ruimte was. Dan was het een schepping. Dat kan niet. Als het een gebied is, dan is het begrensd. Dat kan niet. Daarom hebben we er geen woord voor. En daarom spreekt de Bijbel over het overhemelse. Nou loop ik vooruit op mijn stensel misschien. Maar ik wil het u vast aanreiken. Eigenlijk is dat een bijvoeglijk naamwoord. Ik weet niet zo veel van Nederlands taal om niet vangen, want dat is zo lang geleden, maar het overhemelse gebied. Dat zou er eigenlijk achter moeten, maar het staat er in de Bijbel nooit achter, want het is geen gebied. Het is buiten de schepping. Het is daar waar God is. Het is zoiets ongelooflijks.
En ik geloof dat als je alleen zou denken, maar mag gerust van mij. Als ik dood ga, ga ik naar de hemel. Dan ben je bezig met een vergezicht wat je nooit in hebt gevuld. Maar als je het detail gaat bekijken, dan is er een blauwe koepel, een luchthemel, een sterrenhemel. God spreekt over een engel of over een arend, of misschien heet die arend, dat weet ik niet. Maar Johannes mocht het zien en die hoorde hem profeteren en die zocht naar woorden om ons schepselen iets duidelijk te maken wat hij niet wist hoe het heette. En dan zegt hij dat er een engel vloog in het midden des hemels, vertalen we, in de middenhemel. En die profeteerde onheil, wee hun. Dat was natuurlijk een macht, een overheid of een vorst, ik weet niet wat het was. Maar die vloog niet in de lucht, in de middenhemel, zegt de Bijbel. En Jezus is de hemelen doorgegaan. En zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, zegt de schrift. En dan betekent bevatten niet in de ruimte, maar dat betekent begrijpen, verstaan, bevatten. Als je over de hemel praat en dadelijk leest, en ik zat er steeds mee, ik loop er steeds tegenaan. En u moet niet van mij hier verwachten dat ik hier in dit bijbelstudietje van niks hoor. Van 2 weken dat ik hier mee klaar ben. Daar komen we nog wel eens een keer op terug en dan gaan we verder invullen. We gaan nog dichterbij staan, zo de Heer het wil. Maar ik wil u alleen maar heel even afwennen van al die gouden straten. Die zijn niet op de hemel. Die zijn op de aarde. Dat nieuwe Jeruzalem komt naar beneden. En al die beelden zitten in ons hoofd alsof dat boven is. Maar het is precies wat God is. Hij overstijgt alles. Nooit en ten nimmer is hij aan zijn schepping verantwoording beschuldigd. Maar hij heeft die schepping lief. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon gegeven om die schepping te redden. Om ieder creatuur mag God alsjeblieft. Ja, maar sommige zussen mag er niet, want die hebben een slechte schoonmoeder getroffen en die moet naar de hel. Maar normaal gesproken heeft God er gewoon recht op, dat is een creatuur van hem. Hij is niet God, hij is niet volmaakt in zijn liefde. Als hij niet met ieder mens tot zijn doel komt. Als God mensen op deze wereld heeft neergezet. Als God wilde dat ze zich vermenigvuldigden. Dan is God verantwoordelijk voor ieder mens. En die verantwoording draagt hij. En dat is niet een genoegdoening in een hel. Voor 99,9%. Maar het is volkomen verlossing. En dan gaat de Heer in de komende aion een visitekaartje neerleggen. In de aion daarna komt het zo dicht bij de volmaaktheid. En daarna, als alles hem onderworpen is, de Christus, onderwerpt hij zich aan de Vader. En dan zal elk schepsel in die volmaaktheid zijn. Ver boven de hemelen doorgegaan. Ver over boven, spreekt de Bijbel dan. Ja, dat zien we niet, want dat vertalen ze niet. Maar er staat er ver over boven. En dan probeer ze in de concordante Bijbel, probeer ze dat te volgen, dan spreken ze over überhimmlische. En toen dacht ik, is dat nou een bijvoeglijk naamwoord of is dat een zelfstandig naamwoord? Of moet het soms als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden? Dat is moeilijk. En daarom als u zegt, ik ben er nog niet uit, dan begrijp ik dat best. En misschien dat je na het bijbelstudie er ook nog niet helemaal uit bent. Maar we komen een heel eind. Je moet voorlopig denken, dacht ik, als er gesproken wordt over hemels, daar ga ik dadelijk over spreken, hè, in stencil. Dan moet je het hieraan denken. Hemel, middenhemel, hemel der hemelen. En daarbuiten is God. En dan komt dat ongelooflijke. En dat ik dit nou zeg, dat zeg ik vanwege Jan de Goede. Heeft hij me iedere keer onder mijn neus gevreden. Je kan God zo groot maken als je wil, hoor. 1 ding niet vergeten. Het is mijn God. Dat is het grote bijzondere. Hij overstijgt zijn totale schepping, het gans heelal. En hij heeft mij in het oog. En voor één zondaar zouden ze zo nat sterven. Volmaakt in de liefde. Zo groot, maar niet ver weg. En dan ga ik dadelijk naar buiten en dan is hij bij me. En dan ging ik in de nacht te rijden. Als het glad was in Hengelo of zo, moest ik naar huis. En dan was hij bij me. En hield hij mijn hand. En dan zette ik de kilometerteller op 60. En dan 70. En als 80 komt 80. En dan zette ik 's nachts om 3 uur de wagen voor de deur. En dan keek ik omhoog. En dan was hij weer heel erg hoog. En dan wel rustig. Ging ik naar bed. En de volgende morgen om 6 uur stapte ik weer in de wagen. 6:30 en dan ging ik naar Maastricht. En hij is altijd bij. Dat is nou het geweldige. Hij overstijgt zijn schepping en hij is werkzaam in zijn schepping. En hij heeft alle schepselen lief. Zo oneindig lief. En nou heeft hij nooit bedoeld dat we zo ver van hem weg zouden zijn. Maar hij bedoelde vanaf het begin dat we net zoals hij volmaakt zouden zijn. En volgens dat plan van verlatenheid, duisternis, zonde, schreven om genade, bereikt hij zijn doel. En daarvoor is hij God. En hij is ons niets verantwoordingsschuldig. Dat is een geweldige zaak. Als je het over de hemel hebt, dan heb je het over deze dingen. Nou, we zijn toch tot bladzijde 3 gekomen. Dan schieten we lekker op. Bladzijde 3. Volgende week doen we alles. En dan maken we het af. Breng je bed mee. En een thermosfles. We gaan met elkaar beginnen. En wel, waren we bezig over hemelen gesproken. Op bladzijde 3 van ons stencil. En we zijn aan deze Bijbelstudie begonnen. Omdat het in de Nederlandse vertaling in onze Bijbel zo wonderlijk overkomt als je leest, bijvoorbeeld in Efeziërs 1, het 3e vers, met Christus gezegend in de hemelse gewesten. De Duitse vertaling heeft daar staan in de Überhimmlische. En toen dacht ik dat het goed was dat we met elkaar dat eens nagingen. En toen heb ik de vorige keer een inleidingje hierop gedaan en toen zijn we toch aan een paar dingen geraakt. Ten eerste, en dan zitten we gelijk in ons stencil, bladzijde 3, middenin, samenvattend. Dan hebben we dat dus vorige week behandeld. We horen in de schrift van 3 gebieden. En nou moet je goed luisteren en je moet er goed mee bezig willen zijn. Wil je die nuances gaan proeven? Gewoon, ik zou kunnen zeggen, in uw vertaling komt ervoor de hemel, de hemelse gewesten en de hemel der hemelen. Zo staat het in de NBG-vertaling. Alleen is u dat misschien nooit opgevallen. En daar zijn we nou feitelijk mee bezig. We horen in de schrift, horen we over 3 gebieden. A, de luchthemel, de blauwe koepel. Het gewelf, hebben we vorige week gezegd. B, de middenhemel. Daar waar de Statenvertaling zegt, waar een engel vliegt. De NBG-vertaling zegt, een arend. Waarvan ik u heb gezegd, het is geen arend, want die arend profeteert en roept wee, wee, wee hen die op de aarde wonen. En toen heb ik u, geloof ik, gezegd in het stencil, dat zulke dingen die wij niet kennen, die geven we toch een naam. Anders is het niet over te dragen, dat heeft Johannes ook gedaan. En die heeft gesproken over die arend. Die vloog niet midden in de hemel, maar in de middenhemel. Zo staat het in het Grieks. En ten derde werd er gesproken over de hemel der hemelen. En toen hebben we de tekst aangehaald waar staat dat zelfs de hemel der hemelen
kunnen u, o God, niet bevatten, niet begrijpen, niet verstaan. We gaan hier nu verder in ons stensel, eerst maar eens wat lezen en als ik het te vlug doe, steek je een vinger op, want ik wou dat stensel vandaag af hebben. En in twee keer wilde ik door het onderwerp heen, omdat we vanavond de laatste avond hebben. Maar in 1 Koningen 8 vers 27 zegt de schrift ons dat de hemelen, nog de hemel der hemelen, kan u niet bevatten, staat de vertaling, niet begrijpen. Want deze, en daar heb ik vorige week uitdrukkelijk over gesproken, behoren tot de schepping, doch God is buiten alle schepping. Daar heb ik u van gezegd, God overstijgt alles. En ik weet dat als je niet gewend bent om over deze dingen te denken, dan komen die klanken wat vreemd op je af. Maar ik gebruik ze juist om u het mogelijk te maken bepaalde lectuur te kunnen lezen, te kunnen verstaan. Toen heb ik dat moeilijke woord daarvoor genoemd. Dat is God transcendeert alles. Dat wil zeggen, hij gaat boven alles uit en God is nooit te pakken. Op het moment dat je denkt, nu heb ik God te pakken, dan zou je met een afgod bezig zijn, want hij is altijd groter, altijd hoger, en als je meent dat je je hand erop kan leggen, dan is hij weg. God overstijgt alles. En toen heb ik het voorbeeld aangehaald van 1 Timotheus, waar staat dat God bewoont het ontoegankelijk licht. En we zijn nu bezig met 1 Koningen, waar staat dat zelfs de hemel der hemelen kan u niet begrijpen, want de hemel der hemelen behoort nog tot de schepping. En iets wat geschapen is, kan niet eens een woord vinden voor dat wat buiten de schepping is. Om dat probleem gaat het even hier. Dat u dat probeert in uw hoofd te krijgen. God overstijgt alles, God transcendeert alles. Dat is ook logisch. De schepper is groter dan de schepping. Hij staat er buiten, hij staat er boven. Maar hij is in zijn schepping werkzaam. Dat noemen ze immanent. Hij is in zijn schepping werkzaam. Daar ga ik u dadelijk een voorbeeld voor geven en dan wordt het wat makkelijker. Een oud-testamentisch voorbeeld. Daar kan je het erg goed aan zien. Maar dat komt straks wel. Dus even om erin te komen, duiken we ineens in een moeilijk ding. En het is dat God is buiten de schepping. Hij overstijgt zijn schepping. En hij is werkzaam in zijn schepping. Uitdrukkingen als Efeziërs 4 vers 10, ver boven alle hemelen. Hebreeën 4 vers 14, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God. Dan gaat het over de hoge priester. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan christen-joden. En er wordt een nieuwe weg, als de tempel er niet meer is, wordt een nieuwe weg aangeboden door de Hebreeën schrijver. Langs deze nieuwe weg kan de Jood, zonder een tempel te hebben, naderen tot God door die hoge priester die alle hemelen is doorgegaan, zegt de Hebreeënbrief. Dat is niet verheven bijbeltaal, dat is waarheid Gods, dat is geïnspireerde tekst. Hij is alle hemelen doorgegaan. Hij heeft zich gezet aan Gods rechter. We vertalen dan altijd rechterhand. Maar er staat geen rechterhand in het Grieks. Rechter. Aan de kant van macht. Voor ons moeten we dat duidelijk maken door mensvormig over de Vader te spreken. Alsof Jezus aan de rechterhand zit. Je kan niet over iets praten als mens. Wat zo groot is, wat niet te vatten is in woorden van schepselen. Als we over God praten, dan heb ik u geloof ik vorige week gezegd, dan ben je op heilig gebied. Soms kunnen mensen praten alsof ze hem in de zak hebben. Maar dat is onheilig praten. Want hij overstijgt alles. En wij kunnen alleen maar stamelen daarover. En als u nou zegt, Cor, nou ben je ermee bezig, maar dat is mij niet zo duidelijk. Dan hebben u een goed idee van God. Dat is niet zo duidelijk. Hij is altijd, kunnen we ons niet voorstellen. De luchthemel kunnen we zien. En de middenhemel, daar kunnen we dan nog iets bij denken. En daarbuiten. Daarom gebruikt de tekst, eigenlijk als je het letterlijk zou vertalen uit het Grieks, gebruikt dan het woord de overhemelse. En dan komt er niks achter. Dan zou er achter moeten komen het overhemelse gebied. Maar dan zou het een schepping zijn, want het gebied is geschapen. Maar het is niet geschapen. Het is eindeloos. Dus je zou misschien kunnen zeggen, de overhemelse eindeloosheid. Zoiets zou je dan moeten gaan noemen. Het ontoegankelijke licht. Dan kunnen we het even bespreekbaar maken. Het is buiten de schepping dat God woont. En een wonder, dat ongelooflijke wonder, dat is wel eens een kerstthema van ons geweest. Hadden we een programma met allemaal kleine mannetjes erop of zo. Blank en één mannetje zwart. En onder miljoenen heeft hij mij in het oog. Dat is het geweldige, dat is het onbegrijpelijke van God. Dat is om hem te aanbidden. Zo groot, alles overstijgend en zo persoonlijk dichtbij. Dat is onbegrijpelijk. Nou, ik wilde deze Bijbelstudie graag doen, ik wilde ermee afsluiten. Ik heb me alleen verkeken in de tijd, want ik wil uw gedachten goed meenemen. En dan moet ik u veel daarvan vertellen. En dan is het doodzonde om door het onderwerp heen te gaan, maar dat moet nou eenmaal gebeuren. Dus God overstijgt zijn schepping. Hij is er buiten en hij is er. Elke seconde van de tijd is hij ermee bezig. Even kijken waar ik was hoor. Oh ja. In de Hebreeënbrief komt ook nog een zin voor. En dat is geweldig. Als ik dat nou zo vertel, dan moet u die zin maar eens opzoeken. Bij dat Bijbelgedeelte, dan leest u het hele vers, en dan weet u nu wat u erbij denken kan. Dat is geweldig, is dat. Nou, Hebreeën 7 vers 26, en boven de hemelen verheven. Dat is een situering natuurlijk. En ik ben bang dat we dat altijd gelezen hebben als een uitdrukking voor erg hoog of zo, of dichterlijk, of Bijbeltaal. Gedragen taal. Maar de Bijbel zegt gewoon letterlijk, en boven de hemelen verheven. Die uitdrukkingen, zegt het stensel, moeten ons dus niet verbazen. Er is iets buiten de schepping. Hoe zou dat voor een schepsel aan te duiden zijn? Hoe kan je nou met een taal van een schepsel iets uitdrukken wat boven die schepping is? Dat kan niet. Dat kan niet. En dat heeft de Bijbel met veel dingen. Daarom heeft Johannes, toen hij die visioenen zag, heeft hij wel eens gegrepen naar woorden die voor hem dan dat wat hij zag het beste overdroegen. En ik zag de sterren vallen. Maar ik weet niet of de sterren straks vallen of dat het atoombommen zijn. He, als er 500 van de Russen boven ons hoofd circuleren, en als de Amerikanen er ook een stelletje hebben, en niemand weet of ze geladen zijn met atoomkoppen, ja of nee, dan zou het best eens kunnen zijn dat wat Johannes zag gebeuren in vuur, rook, zwavel, dat hetzelfde is wat we zien met de proefnemingen van atoombommen. Want het zijn de elementen van atoombommen. Vuur, rook, zwavel. Als je beelden ziet, dan ga je dat uitdrukken met mensenwoorden, die onbekende dingen. Er is iets buiten de schepping. Hoe zou het voor een schepsel aan te duiden zijn? Het is bijna niet met name van schepselen te noemen, omdat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. In de schrift vinden we 19 maal het woordje overhemels, samengesteld uit het voorzetsel epi, over, en auranios, hemels. In de meeste gevallen duidt dit woord aan dat iets van overhemelse oorsprong is. Moet u onderstrepen. Als u er wat aan wil hebben vanavond. Zijn dat de dingen die moet je pakken. 19 maal spreekt de Bijbel over overhemels. En dan duidt het bijna altijd op iets wat het karakter draagt van boven. Het kenmerk draagt van boven. Dat het van overhemelse oorsprong is. Doch op 5 plaatsen is het duidelijk dat het gaat over personen die erin geplaatst worden. Dus 19 maal wordt het woord gebruikt over hemels en gaat het om iets wat het karakter van boven draagt. En 5 maal gaat het over personen die erin geplaatst zijn of worden. Dan staat er en tois epauranios. Dat wil zeggen in de overhemelse. En daar zou nou een zelfstandig naam moet achter moeten. In de overhemelse gebied. Maar dan heb ik geen recht gedaan. Want het is met onze woorden niet te omvatten. En daarom wordt er in de Duitse Bijbel juist vertaald de überhimmlische. En dan kan je denken aan hemelingen, zelfs van het naamwoord, of het bijbelse naamwoord. En je kan denken aan overhemelse. En dan daarachter is iets dat wij niet kunnen benoemen. Dat is buiten de schepping. En dat is daar waar God woont. Die 5 plaatsen zijn, en dan noem ik er 4 op, maar ik heb een fout gemaakt. Efeze 1 vers 3. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten, staat er dan in uw Bijbel. Maar daar zou moeten staan in de overhemelse. Dat zou er moeten staan. Dus als u dat erachter zet, dan heeft u het grondwoord te pakken, het Griekse woord. En dat is ook zo in Efeziërs 1 vers 20. Dat kunt u er tussen zetten. Dat is namelijk die 5e die ik vergeten was. Efeziërs 1 vers 20. Oh, nou dan moet ik dat nog nakijken. 1, 2, ja die heb ik er. Ja, dat is geweldig zeg. Ik heb hem er tussen zitten schrijven, ik dacht die ben ik vergeten. 1, 2, 3, 4. Nou, dan krijgt u de 5 erop van op. Efeziërs 1, vers 20. Aan zijn rechter. Ik heb de hand tussen aanhalingstekentjes gezet. Tussen haken. Want het staat er niet. Dus aan zijn rechter in de hemelse gewesten. Staat de vertaling zet. In de hemelen. De grondtekst zet. Overhemelse. In de overhemelse. Efeziërs 2 vers 6 heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de overhemelse. We zijn dus met die teksten bezig, zijn er 5, ik heb er 4 opgeschreven dan, waar het woord gebruikt wordt in de overhemelse. Efeziërs 3 vers 10, aan de overheden en de machten in de overhemelse. Staat de vertaling in de hemel. Wij zetten in de hemelse gewesten. En toen ik met die Bijbelstudie bezig was van de gemeente, toen vond ik dat zo vervelend dat ik tegen dat hemelse gewesten aanliep en niet duidelijk kon maken. Ik denk, dan moeten we gelijk achteraan komen, want er moet gewoon klaarheid in komen. Je moet het voor je ogen kunnen krijgen. Zo'n geweldige zaak. En ik heb u gezegd, als u een kind vraagt, en mag voor mij gerust hoor, waar is de hemel? Daar. Dat is een vergezicht. Veel christenen brengen het nooit verder dan een vergezicht. Alles wat ze daarboven wijzen, wordt helemaal vaag voor ze. Ja, gouden straten en halleluja roepen de hele dag, of zingen lof of zo. En verder weten ze niet. Maar dat is onbijbels. En daarom wilde ik deze twee weken wat dichterbij komen en de detail bekijken. We spreken over het gewelf, de hemel, dat wat je ogen zien. De Bijbel spreekt over een middenhemel en spreekt over een hemel, een overhemelse. Als iemand nu nadenkt, zou hij zich kunnen afvragen, als God boven alles is, zijn schepping overstijgt, wat bedoelt Matteüs 5 vers 16 en Colossense 4 vers 1 dan, waar staat, uw Vader die in de hemelen is? Of, gij weet toch, dat ook gij een Heer in de hemel hebt. Koor, sta je nou niet verschrikkelijk moeilijk te doen? Want de Bijbel zegt toch in Matteüs en in Colossense, uw Vader die in de hemel is, klaar af. Maar dat is... Oh, wacht even. Lijkt dat niet op tegenspraak? Dat is het toch niet. Want Paulus zegt in 1 Timotheüs 6 vers 14 tot 17... Tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de Heere der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, moet u onderstrepen. Want al uw christenbroeders, die menen ook onsterfelijkheid te hebben, namelijk als ze sterven gaan ze naar de Heere. Maar de Bijbel zegt dat God alleen onsterfelijkheid heeft. En wij zullen die aandoen in de opstanding. Niet door sterven, maar door opstaanstanding. En dat gebeurt bij de bazuin en niet eerder. Dus die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Nou, zegt de tekst, spreekt eigenlijk uit dat wat niet onder woorden te brengen is. Daar waar God is, die alles overstijgt, daar waar we alleen maar van kunnen zeggen, het is het overhemelse, dat kunnen we alleen maar zeggen. Gebied, zaal, troon, dat zijn allemaal geschapen dingen. En dat is buiten de schepping, zo is het er niet. Ontoegankelijk licht, dat zou voor ons een heleboel kunnen vertellen. Van overstromende, niet voor mensen ogen te benaderen heerlijkheid. Dat zou het dan misschien als beeld kunnen zijn. Zo is het volgens Paulus. Terwijl Matteüs simpel zegt, de Heer Vader in de hemelen. Colossense zegt, we hebben een Heer in de hemel. Zegt Timotheus, Paulus zegt, hij woont in het ontoegankelijk licht. Hoger. Die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. U weet nog wel dat we in het begin van het stensel stelden dat een kind eenvoudig naar boven wijst op de vraag, waar is de hemel? Het is ook zo eenvoudig in het vergezicht. Als we ons maar bewust zijn dat wij vanaf de aarde bezien, hoog, boven, daar bedoelen we. Het is niet in tegenspraak om te zeggen, God overstijgt alles. Ook al zegt de Bijbel in de hemel. Want het is boven, algemeen gesproken. Maar dan is het boven de luchthemel, dan is het boven de middenhemel, dan is het de alles overstijgende, dat is het detail. Dat wil ik u duidelijk maken. Met een Bijbels voorbeeld wordt het misschien duidelijker. De tabernakel, en ik hoop dat u weet wat het is, maar de tabernakel, dat is de tent die Mozes op voorschrift van God heeft moeten laten maken. En waar God te midden van zijn volk woonde. God, zeg ik, u weet dat het Yahweh was. Maar dat is een zaak die nu even niet aan de orde is. U weet ook dat die tabernakel bestond uit twee gebouwen. Twee ruimtes. U denkt bij uzelf, Cor vergist zich. Maar het is niet zo. Het was het heilige en het heilige der heiligen. En daaromheen was een voorhof. Een voorhof voor mannen, een voorhof voor vrouwen en een voorhof voor heidenen, later, bij de tempel. Maar het eigenlijke gebouw bestond uit twee ruimten, daar waar de priesters hun dienst deden, en daar waar één keer per jaar het heilige der heiligen, de hoge priester, binnenging om bloed te sprengen voor het volk en een jaar vergeving voor zijn volk te ontvangen. Nou is dat een geweldig beeld van wat ik u duidelijk wil maken. De tabernakel bestond uit de voorhof, uit het heilige en het heilige der heiligen. En daarin woonde God, tussen de cherubs, boven het verzoendeksel. Of niet? In Exodus 40, vers 34, staat, en laten we dat maar lezen, want het is altijd veel fijner als u het in uw Bijbel ziet staan. Exodus 40, vers 34. Daar staat, einde van het 33e vers, zo voleindigde Mozes het werk. De opdracht van God om de tabernakel te laten bouwen. En dan staat er, en de wolk, de Shechina, de heerlijkheid, de zichtbaarheid van Gods nabijheid, de wolk die 's nachts als een vuurkolom was, en de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. En wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken ze niet op, tot de dag dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren, en desnachts was er een vuur in, voor de ogen van het gehele huis Israël, op al zijn tochten. Nou, daar heb je die twee gebouwen, heilige, heilige der heilige. Naar buiten zag dat ongelooflijk onooglijk eruit. Er waren lagen van huiden, en van binnen was het één gouden heerlijkheid. Dat was een geweldig gebouwwerk. En nou staat er in die tekst, nou was de wolk was op die twee gebouwen, op die twee ruimtes, op het heilige en het heilige der heiligen. En die wolk vervulde de tempel. En dat is nou wat ik u wilde laten zien, een beeld van het overstijgen van God boven de tabernakel, terwijl die de tabernakel vervulde met zijn heerlijkheid. Als de wolk, wordt altijd zo getekend ook, erboven. En als heerlijkheid erin. Dat is nou een beeld. Ik zou er door kunnen trekken hoor. Want u weet wel, en dat weet u vast wel, dat dit wijst naar de komende heerlijkheid in de tijdperken. We krijgen straks, krijgen we het tijdperk van het heilige. Daar waar het volk van Israël als een volk van priesters de wereld gaat dienen. En dan krijgen we tijdperk daarna, de aion van het nieuwe Jeruzalem. Daar waar Gods heerlijkheid op deze aarde zal zijn. En er zal erin zijn en er zal erboven zijn. Precies zoals hij dat op de tabernakel afschaduwde in het oude Israël. En de wolk was boven de tabernakel En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Dat is een enorm beeld van de komende twee aionen en is een geweldig beeld van onze tijd. En de Heer werkt in zijn schepping en hij overstijgt zijn schepping. We lezen in stencil verder onderaan bladzij 4. In Exodus 4 vers 34 staat nadat Mozes alles in en aan de tabernakel naar Gods wil gedaan had en de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Wat een heerlijk beeld van hemelse zaken. De wolk rustte daarop. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, vervuld van hem en hij rustte erop. De lichtwolk als symbool van dat wat boven de hemelen is. Of boven de schepping is. Hemel, middenhemel, hemel der hemelen. Hij vervult ze en hij rust erop. God is altijd groter, altijd hoger en altijd zo intens nabij. Zoals geluidsgolven muren doordringen, dringt hij door tot in het hart. En toch, hij overstijgt, hij transcendeert alles. God is naar zijn wezen boven of buiten de schepping. En hij is werkzaam in zijn schepping. De schrift zegt over hemels. In het Grieks epauranios. Bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 12. Het gesprek met Nicodemus. Hoe zult gij geloven, zegt de Heer Jezus, wanneer ik u van het overhemelse spreek? Dat kan een schepsel niet begrijpen. Dat wist Jezus. Daarom zegt hij tegen Nicodemus, hoe zou u geloven, hoe zult ge geloven, wanneer ik u van het overhemelse spreek? Dat overhemelse begreep Gods aardse volk niet. In 1 Korinthe 15 vers 40 staat, er zijn overhemelse en aardse lichamen. Maar de glans der overhemelse is anders dan die der aarde. Dat zijn geweldige woorden, weet je wat je nou eigenlijk doen moet, hè? Dan moet je eigenlijk dat stencil nawerken in je Bijbel. En op die plaatsen waar het dan staat in de hemel, en volgens deze tekst staat er overhemels, dan zou je dat in de marge erbij moeten zetten. Zodat u de volgende keer als u dit leest, heel andere gedachten hebt bij het lezen van Gods woord. Als Jezus tegen Nicodemus zegt, als ik je over het overhemelse spreek, dan begrijp je dat niet. En het wordt in onze Bijbelvertaling wordt er vertaald, als ik je over de hemel spreek, dan is dat voor mij 10 graden verschil. En ik wil het woord letterlijk kennen. Want dat zegent het hart het meest en haalt alle wangedachten bij je weg. Ik vind het een geweldige zaak als ik lees, er zijn overhemelse en aardse lichamen. Dat is die onvergankelijke heerlijkheid die we zullen aandoen als we in hem verheerlijkt worden. Dan lees ik in het woord overhemelse, lees ik die heerlijkheid. Er zijn hemelse lichamen, er zijn onze lichamen. Ja, en de maan is ook een hemels lichaam. Begrijp je? Dat schuif je dan op één hoop. En ik heb u gezegd, een kind of u geniet met uw vakantie van een vergezicht. Maar God wil dat je dichtbij komt kijken. Zodat je zijn geweldige bouwwerk, zijn enorme woorden van heil gaat verstaan en kan doorgeven. Wat hebben we niet getopt met het begrip hemel? Als een kind dat aan je zou vragen, Of de buurvrouw. Hoe moest je dat dan uitleggen? Ten slotte gebruikt de schrift over boven. Grieks. Hyperano. En wel op de volgende plaatsen. Dus dan gaat het niet over boven hemels, maar dan gaat het over overboven. Dat woord komt ook voor. Hyperano. En wel in Efeze 1 vers 21, waar staat dat Jezus gezet is aan Gods rechter in de overhemelse, overboven alle machten enzovoort. Overboven alle overheid en macht. Dan gebruikt het Grieks hyperano. Efeze 4 vers 10. Hij is het ook die is opgevaren over boven alle hemelen. Hebreeën 9 vers 5. Over boven waren de cherubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Die vormden één geheel met de ark in het heilige der heiligen. En toch was het erboven. En de twee cherubs keken naar het verzoendeksel. Als de hoge priester daar bloed sprengde voor het volk. Het was één geheel en het was erboven. Misschien kan het ons helpen als we over de ark in de tabernakel lezen. In zekere zin was het deksel deel van de ark. In een andere zin bevond het zich erboven. Zo kan men overhemelse zien als deel uitmakende van de hemelen en toch kan het er bovenover zijn. Men wijst er wel eens op dat in de uitdrukking hyperano panton ton auranon het woord hemelen. Ja, dat ken ik ook niet, maar dat doe ik even vlot. Heb ik thuis zitten oefenen voor de spiegel. Ik denk dat het vanavond nou me lukt, weet je wel. Nou, en het rolde er geweldig uit, ondanks alle storingen en zo. Geen geweldig, maar ik zeg geen tweede keer. Dat wat hier staat, weet u wel, op regel 2. Weet u waarom dat nou is, hè? Ik zou me kunnen voorstellen dat je denkt, dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar het hoeft voor u wel. Want iemand die er maar even verstand van heeft, die zou met iets dergelijks aan kunnen komen. En dan zou je zeggen, oh, hebben ze bij EH toch verkeerd geleerd. Maar bij EH leren ze niet verkeerd. Maar leren ze gewoon wat er staat, plus de argumenten ervan. En dat ga ik nou doordraven en u gaat dat verwerken. Als je tenminste toegerust wil worden. Als je alleen maar een gezellige avond wil luisteren, mag gerust. We houden veel van elkaar. Maar het schiet je bijna mee op. Maar als je toe wil rusten, dan moet je zulke, daar komt men mee. Zo gauw als men iets van Grieks kent. Dan zeggen ze, kijk, hey, wacht eens even, dat zeg je allemaal, dat klopt ook. Maar. Nou, dat maar ontzenen we dan gewoon op grond van taal enzovoort. He, het woord hemelen in de genitief vorm geschreven is. En dat overboven al de hemelen dus geen gewesten zou aanduiden die boven de hemelen liggen. Doch wel het bovenste deel der hemelen. En toch zegt Hebreeën 7 vers 26 boven de hemelen verheven van zulk een hoge priester. Efeze 1 vers 20 leert ons daarbij dat Christus nu in Gods rechter zit in de overhemelse. Daar God niet tot de schepping behoort, is dit ook niet het geval met de overhemelse. In Matteüs 5 vers 14 staat het woord epano, op boven. In betekenis weinig verschillend van hyperano. En dat ook in de genitief vorm staat. Nu wil bovenop een berg niet zeggen dat het over het bovenste deel van de berg gaat? Waarom spreekt de geïnspireerde tekst van overhemelse en niet van overhemelen? Eigenlijk zou er achter overhemelse een zelfstandig naamwoord moeten volgen. Maar welk woord kan men gebruiken? Daar het over iets gaat dat niet tot de schepping behoort, is het geen overhemelse plaats, geen overhemelse ruimte, geen overhemels gewest, want dat zijn allemaal geschapen dingen. Zelfs geen hemel. Het was alleen mogelijk om te zeggen boven over de hemelen. Sommigen menen dat entois eperanios in de overhemelse zou moeten worden vertaald door te midden van de overhemelse wezens. Omdat het voorzetsel en de betekenis van te midden van kan hebben als het meerdere personen betreft. Dit laatste is wel waar. Maar als het niet over personen, doch over gebouwen of plaatsen gaat, dan betekent en zelfs in het meervoud in. Zoals men ook kan zien in Matthäus 6 vers 2 en 8 vers 32 enzovoort. Het is dus niet het gebruik van het bidvoorzetsel dat ons zou dwingen hier te denken aan overhemelse wezen, maar aan een plaats. Efeze 1 vers 20 en 21 zegt het tegendeel. En heeft hem gezet in zijn rechter in de overhemelse, overboven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Die overheden en machten zijn, ook volgens Efeziërs 3 vers 10, geestelijke wezens die zich in de overhemelse bevinden. Christus is echter niet in hun midden, doch er bovenover. Een schematische voorstelling van het bovenstaande kan er dan zo uitzien. Nou, even kijken. Heel simpel plaatje. We beginnen onderaan. Daar staat bij die acculade de aionen die voor ons geweest zijn. Dus dit schemaatje geeft u de vijf aionen aan. Alleen trapsgewijze gebracht, kijk maar. Eerste schepping, Adam, die aionen zijn geweest. Waar het kruis staat, afscheiding, dat is het tegenwoordige boze aion. En de toekomst wordt dan koninkrijk en vijfde aion, nieuwe schepping. Nou ziet u dat er van Adam naar het koninkrijk het woord de wedergeboorte staat. Dat is dus de lijn die loopt van Abraham af, de roeping van het Joodse volk, totdat het Joodse volk tot zijn bediening komt in het vierde aion, in het vierde tijdperk, in het koninkrijk der hemelen, in dat wat de Jood uit alle profeten wist als het Messiaanse Rijk. Dan gaat feitelijk in het toekomende tijdperk gaan we een trap omhoog. We gaan dan eigenlijk weer op de trap zitten van de tweede aion. Ik heb u wel eens gezegd, de tweede aion vult de vierde, of de vierde aion vult de tweede aan. En de vijfde de eerste. Het is een spiegel, een terugspiegeling. U ziet daarboven staan de hemelen, een nieuwe schepping. En de nieuwe schepping wordt vervuld in het vijfde tijdperk, het nieuwe Jeruzalem. En dan ziet u helemaal bovenaan staan de overhemelse, het buiten de schepping, daar waar God woont, daar waar Christus is, aan zijn rechter, in het ontoegankelijk licht, alles overstijgend. Daar heb ik achtergezet volmaaktheid. Waarom heb ik dat plaatje nou teruggebracht? Dat was een herinnering aan de Bijbelstudies van vorig jaar. En ik kan u nu iets duidelijk laten zien. Nou dacht ik dat het zo was. En als u het anders denkt, dan is dat prima. Maar ik dacht dat het zo was. Dat de gemeente die het lichaam is, dadelijk bij de bazuin, die overhemelse staat krijgt. Israël krijgt de koninkrijkstaat. En daarna brengt God alles op het niveau van de nieuwe schepping. En daarna brengt God alles via tweede dood, via witte troon, via tweede dood, via enzovoort, brengt God alles tot de overhemelse volmaaktheid. En dat is nou het plan van God op een andere manier uitgedrukt. En nu zijn er christenen, dat heb ik u wel eens gezegd. En ook dat moet u weten. Die zeggen hier dit van. Die zeggen op grond van van Filippenzen 3 vers 11, waar Paulus vraagt om een uitopstanding, die zeggen dit. Als je gelijk bent geworden aan het lijden van Christus, zal je ook gelijk zijn aan zijn heerlijkheid. Dan zal dus op grond van die tekst, Filippenzen 3 vers 11, direct de gelovige die tot het lichaam behoort, bij zijn sterven naar die overhemelse sfeer gaan. En dat is wat ik in de prediking van Filippenzen 3 heel erg krachtig heb geprobeerd te bestrijden. Ik geloof dat dit een verkeerde gedachte is. En dat geloof ik op grond van Efeziërs 3 vers 11. En daarom heb ik toen ik dat ook preekte, ben ik niet verder gekomen dan dat woord. Maar u begreep dat misschien niet zo, maar er zitten in ons land nogal wat mensen die dit dan denken. En ik geloof in opstanding bij de bazuin en geen seconde eerder. En ik geloof dat van de meest heilige christen zijn stof terugkeert tot de aarde. En ik geloof dat Paulus vroeg om een uitopstanding op de wijze zoals ik u ook toen heb mogen prediken. Maar ik wil het hier erbij halen. Opdat als u die geluiden hoort, dan is dat op grond van dat ene vers, waar men dan een heleboel niet in zijn verband staande gedachten aanknoopt. Maakt het nou veel uit? Ja, maakt veel uit. Ik heb de man gesproken die achter de bar heeft gelopen, van de voorganger zou ik gaan zeggen, de leraar, die dit altijd leerde. En die zei, toch is de kist zwaar, toen ze erachter liepen. Hij bedoelde ermee, hij heeft zijn leven lang gezegd, de derde dag zal mijn kist leeg zijn. Op grond van de tekst, Filippenzen 3 vers 11. En ik meen, met alle diepe respect voor de man, voor alles wat hij ooit gedaan heeft, ik meen toch dat hij zich hierin vergist heeft. Allen krijgen die overhemelse sfeer. Ik geloof het lichaam alle minuut als we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En wij zullen overboven alles zijn in de komende tijdperken, terwijl we er ten nauwste bij betrokken zijn. Zoals de Heer zelf overboven de tabernakel was en de tabernakel vulde met zijn heerlijkheid. Tot zover.